Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Te Gast Bij, hier van donderdag 28 mei. Johan en ik, we gaan samen met Marcel, die de techniek doet, een fijn programma maken dat vanavond volledig in het teken staat van de ondernemers, van de winkeliers, de handelaars, de horecazaken. En we hebben twee gasten hier rond de tafel, Bart van Jumbo en Jacques Hagen van Stichting Ondernemen Baarle. Tussendoor belt onze collega Jannie nog even met de oudste, laten we zeggen, de oudste cafébazin van de Benelux, Johan. Mag ik het zo zeggen?
Zeker.
Ja, van Café Noord. Van Nel. En we proberen ook de jongste cafébaas nog te bereiken. Telefoon is Richard van de Pomp. Maar in ieder geval, allemaal welkom hier in het programma, hier vanavond in de studio en bij jullie thuis.
Ja, prima. Dank je, Wim. Ja, we beginnen ons gesprek met Bart. Jacques Hagen zit aan het eind van het programma, dus die schuift nu nog niet aan, maar is al wel in de studio. Welkom. Ja, Bart, jouw naam viel hier voor 2 weken geleden nog. Toen hadden we hier een van de jongste brouwers van misschien ook wel van Nederland, maar in ieder geval van dorp op bezoek. En die was heel trots dat zijn bier bij de Jumbo in de schappen stond. En hij vertelde ook nog dat hij bij jullie gewerkt heeft als vakkenvuller, om het zo maar te zeggen. Was dat de reden dat hij in de schappen staat, of is het ook lekker bier?
Nou, het is sowieso lekker bier. En vooral met dit weer, want het is een beetje een blondachtig biertje. Dus dat, vooral met zo'n warm weer is het erg lekker. Maar het heeft Willem wel geholpen dat hij bij ons in de winkel gewerkt heeft een aantal jaren terug. Want er was ook Willem heeft uiteindelijk volgens mij levensmiddelentechnologie gestudeerd of zo. Dus hij is wel een beetje in de voet blijven plakken. En dan vind ik dat wel mooi om dat soort jongens die met iets beginnen, eigenlijk als een soort hobbyproject in de keuken. Het werd uiteindelijk dan toch in redelijk grote getalen in een flesje gestopt wordt om dat dan bij ons in de winkel te hebben liggen. Mm-hmm. Ik vind dat wel mooi.
En ja. ik kom natuurlijk ook een paar keer per week bij jou in de zaak. En dan check je ook elke keer van hoeveel zijn er nu weer weg. En je ziet ook, het loopt wel.
Ja, het gaat hartstikke goed.
Ja, dat is mooi. Goed. Dat is niet de reden dat jij hier bent. Dat is meer een toevalligheid. Ja, we willen toch over het C-woord ook eens met jou spreken. Je bent natuurlijk ondertussen alweer een aantal jaren ondernemer in Baarle.
Van de zomer 10 jaar.
10 jaar, kijk.
En wij hadden allerlei mooie festiviteiten gepland, zowel voor onze medewerkers als ook voor onze klanten. En dat is eigenlijk allemaal wel een beetje... Ja. En net zoals zoveel dingen, gaan we dat of maar een beetje vooruitschuiven of op een andere manier doen. Of,
Want de klanten, in plaats van een bloemetje, gaan ze nu door de wasstraat. En dat is misschien wel een bruggetje. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want jullie zijn natuurlijk wel een zaak met heel veel dagelijkse bezoekers. Dan wordt die maatregelen aangekondigd, vrij plotseling.
Ja.
En wat voor mechanismen gaan er dan werken bij jullie?
Nou, dan gebeuren er eigenlijk een aantal dingen. Wat we zien is dat wij... het hing natuurlijk op een gegeven moment een beetje in de lucht. En dan heb je het voordeel van dat je bij een redelijk grote franchise-organisatie werkt. Die ook die dingen voor zichzelf moet regelen in hun eigen organisatie en in de eigen winkels.
Je krijgt eigenlijk nog veel ondersteuning van
daar
de Jumbo Nationaal.
Ondersteuning op vanuit de organisatie die meteen een crisisteam opgestart hebben. Omdat uiteindelijk wij een vitale sector zijn. En wat op dat moment... Ja, een van de meest vervelende dingen waren, en die Nederlandse gebarentolk kon het zo heel mooi symboliseren. Het hamsteren hebben wij natuurlijk ook in onze winkel gehad. En wat je totaal niet wil, is dat je op een of andere manier maar onrust krijgt onder de bevolking, om het maar even zo te noemen, dat daar het eten op zou zijn. Hè? Want dat is natuurlijk toch een primaire levensbehoefte. Ja. Dus je ziet dat zo'n organisatie dan heel snel opschaalt en wij zelf ook. We hadden toen die scholen gingen dicht, dus we hadden op zich best veel mogelijkheden met medewerkers, jeugdige medewerkers die ons 's avonds in de vulploeg werken. Die ook overdag net in die eerste dagen beschikbaar waren, omdat de scholen toen nog niet volledig ingericht waren op afstandsonderwijs enzovoort. Dus daar hebben wij met name in die eerste dagen heel veel gebruik van kunnen maken om toch die winkel vol te houden. Ja, en parallel daaraan moet je aan het werk met het bouwen van een winkel die wat wij dan nu inmiddels een 1,5 meter economie noemen.
Corona-proof.
Maar wat toen eigenlijk meer een soort trial and error was van wat werkt niet, wat is te beheersen, wat niet. En dat is best wel een struggle geweest in de. Mm. En nog wel af en toe moet ik zeggen. Ja. Maar,
je sprak dan net even over zo hamsteren. Zeker in het begin is er overal wel wat voedingsmiddelen, maar ook wc-papier gehamsterd.
Het wonder der toiletpapier. Ja.
En kan jij dat verklaren waarom men ook toiletpapier hamstert? Of het hamsteren op zich?
Nou, de hamster is denk ik iets wat wel van alle tijden is. Tenminste in tijden van crisis, als je daar naartoe terugkijkt, en ik ben er zelf nooit bij geweest natuurlijk bij de Tweede Wereldoorlog en de crisis die daarvoor gezeten heeft. Maar als je daar dan nu achteraf dingen van terug gaat lezen, dan blijkt dat wel een soortement van mensen zijn op zoek naar een soortement van veiligheid. Van nou, ik moet zorgen dat ik in ieder geval niet doodga van honger. Dus daardoor ontstaat het hamstergedrag. En daar zit iets psychologisch achter, dat als je andere mensen ziet doen, dan denk je, zij nemen zoveel mee. Ik had er helemaal niet aan gedacht dat ik misschien zoveel mee zou moeten nemen. Maar ik zie dat die mensen het doen, dus doe ik het ook maar.
Ja.
En dan krijg je een soort waterval-effect wat niet meer af te remmen is. En dat is dus uiteindelijk ook met toiletpapier gebeurd. Want iedereen zag dat het toiletpapier, daar werd kwam op een gegeven moment op tv. Mm-hmm. Er werd gezegd, je moet echt geen toiletpapier hamsteren, er is nergens voor nodig.
En dan de mensen natuurlijk misschien
vervolgens kwam je in de winkel en is het vak leeg. Ja. Natuurlijk, want daar had iedereen leeggetrokken. Mm-hmm. Vervolgens is het vak leeg en denk je, maar ze kunnen wel zeggen dat het toiletpapier genoeg is. Maar ik sta hier voor het vak en er zit geen toiletpapier. Ja. Dus
het versterkt zich allemaal.
Ja, en dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy.
En zie je dan nu ook weer dat de vraag naar toiletpapier terugvalt?
Nou, wat we gezien hebben is toen wij inderdaad de week of anderhalf, twee onderweg waren. En wij dus echt ook het bewijs konden leveren van, er is meer dan genoeg toiletpapier, je hoeft niet te hamsteren. Mm-hmm. Dat inderdaad die vraag terugviel. En nu zitten we eigenlijk weer op gewoon een normaal patroon. Eigenlijk al een aantal weken, hè? Want we zijn vandaag volgens mij afgelopen maandag zo'n beetje de 11e of de 12e week zo'n beetje ingegaan. Ja, nou een week of 3-4 zag je al wel wat meer normaliserend koopgedrag ontstaan bij klanten.
En is het jullie dan, het antwoord zou ja zijn, maar ik ben benieuwd hoe, gelukt om al die medewerkers, want jullie hebben ook heel veel studenten, scholieren, hè, die vakken vullen, om die ook te instrueren dat ze zich ook aan hygiëneregels houden?
Nou, dat is gelukt. Natuurlijk, je wordt geholpen door alles wat er in de pers en om de wereld. En ook, die mensen lezen natuurlijk ook kranten enzovoort. Dus je doet daar zelf intern een schepje bovenop van wat je graag wil. En daar hebben wij een aantal instrumenten voor. Dus wij communiceren heel veel digitaal met een soort interne WhatsApp. Met onze medewerkers. En we hebben een nieuwsbrief die we veelvuldig uitgebracht hebben. Met name ook in die tijd om maar mensen te informeren over het feit van wat wij... wat er was. En het was dikwijls ook schakelen op het moment van de actualiteit. En die eerste persconferenties die bijna dagelijks voorbij kwamen. Ja, die vergeten we voor mij zelf ook nooit meer. Maar dat waren iedere keer dingen waar je weer wat mee moest. En dan had je ook weer iets.
Ja. Mm-hmm. En want als je dan door de winkel loopt, niet alleen bij jullie, maar in meerdere winkels, er zijn mensen bij met een mondkapje. Hè? Ik bedoel dan klanten.
Ja.
Die hun gezicht afwenden. Hè? Dus om maar zeker geen sociaal gesprek te moeten voeren. En er zijn mensen die rijden pal naast iedereen en die hoesten gelukkig nog net niet in je gezicht. Mm-hmm. Hoe gaan jullie daarmee om? Want...
Dat is misschien wel het allerlastigste waar wij mee, waar wij en al onze collega's mee worstelen en ook de wereld om ons heen. Als je afgelopen weekend dan hoort dat BOA's, die toch eigenlijk ook gewoon hun werk doen, bedreigd zijn en eigenlijk met staart tussen de benen uit een park of ergens hebben moeten rennen voor hun eigen leven. Ja, ik vind dat heel bijzonder, dat die dingen gebeuren. En daar hebben wij ook last van, in de zin van dat wij... wij hebben ook klanten, gasten bij ons in de winkel die de regels niet zo nauw nemen. Die spreken we wel aan, maar wel ook niet altijd. En ook op, ook op een manier waar we hopen dat het enigszins beklijft. Mm-hmm. Maar daar zit je, dat is echt heel moeilijk. Want moet je daar politieagent gaan spelen?
Ja, in de supermarkt is bij uitstek ook natuurlijk wel een zaak waar mensen ook vaak met hun handen een product pakken of weer terugzetten of lezen. Mm-hmm. Dus dat desinfecteren wat bij jullie dan kan of moet eigenlijk?
Ja, dat kan. Hè. Op allerlei plekken in de winkel, als je binnenkomt, hebben we zo'n desinfectiepaal staan. We hebben ik heb er vandaag 3 afgevuld die morgen de winkel ingaan. Omdat de lak nog niet helemaal droog was. Om op drie plekken nog extra in de winkel je handen te kunnen desinfecteren. Op het moment dat je de zelfscanners kunt pakken, daar hangt een desinfectiestation. Uiteindelijk is het... Ik denk dat er heel veel dingen die je, heb je daar als mens op dat moment zelf in de hand. En dat is uiteindelijk ook waar de overheden, of dat nou een Belgische of een Nederlandse overheid is, beroep op doet. Pas op jezelf. En pas op anderen. Maar pas vooral op jezelf.
Ja. Ja.
En als het daar begint, dan blijf je namelijk ook weg uit het wijzen naar anderen. Op het moment als ik zelf zorg dat ik schoon werk en zorg dat ik 1,5 meter afstand aanhoud, wat wij hier nou ook doen, dan denk ik dat we met elkaar in staat zouden moeten kunnen zijn om het, om het voor te blijven.
En heeft het veel betekent voor de organisatie in jullie winkel om het aan te passen? Hey, want je nu op verschillende plekken die gels zetten, stickers aanbrengen en van die dingen. Maar dat zijn heel veel zichtbare dingen die we zien. Maar er zijn misschien ook heel veel onzichtbare dingen, of voor de klanten onzichtbare dingen gebeurd in jullie manier van werken. Of valt dat nogal mee?
Nou, op zich, we hebben op drukke dagen hebben we iemand bij de deur staan om de klantenstroom wat te sturen. Mm-hmm. We hebben intern natuurlijk, maar dat hadden wij eigenlijk al. Onze interne hygiëne code. Wij worden een paar keer per jaar gecontroleerd door een aantal externe bedrijven die ons auditen op voedselveiligheid en schoonwerken en al die dingen. Mm-hmm. Dus dat zit eigenlijk bij mensen die in de food werken over het algemeen wel redelijk
ingebakken.
Ja. Het is, kijk, handen wassen bij ons hing al voor de corona, hangt daar zeep en desinfectiemiddel. En als je van het toilet afkomt, was je handen. Dat is bijna een soort... Ik werk standaard. Mijn hele leven al in levensmiddelen. Ik weet niet anders, bij wijze van spreken. Ja. Mm-hmm. En dat geldt voor mijn mensen precies hetzelfde. Mm-hmm. Wat wij vooral gedaan hebben, is dat wij gekeken hebben naar methodes van... hoe kunnen wij het onze klant zo makkelijk mogelijk maken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die klant met een aantal hulpmiddelen het ook het voor zichzelf makkelijk kan maken. Dus inrichtingsverkeer, stickers op de vloer bij de kassa, waar we die 1,5 meter... Hè. Dus als je een beetje die noppen aanhoudt, dan weet je dat je ongeveer op 1,5 meter staat. Ja, toch links en rechts de mogelijkheid om te kunnen desinfecteren, mocht je dat als klant extra willen. Het aantal winkelwagentjes. Wij hebben het aantal winkelwagens teruggebracht. Ruimschoots binnen de norm van het aantal mensen wat wij binnen mogen hebben. En als al mijn karretjes op zijn, dan nog heb ik 25 tot 30%, ja, bijna 30% ruimte in extra aantal mensen wat ik nog binnen zou mogen hebben. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat al mijn karretjes op zijn, dat gebeurt ons normaal gesproken een paar keer per jaar. Mm-hmm. Met Pinksteren, met Kerstmis.
Zit daar wel een zorg voor? Want daar gaan we straks natuurlijk met Jacques Haag ook nog over spreken. Want ieder ondernemer, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, 1,5 meter economie. Maar iedere ondernemer die moet wel op zijn baas gezegd zijn kost kunnen verdienen. Hè? En daar hoort een bepaalde capaciteitsbenutting bij. En bij jullie zijn een aantal klanten. En de Belgische klanten, die mis je nu natuurlijk.
Ja.
Als die straks weer... We gaan toch vanuit dat alles weer normaliseert op korte termijn. Maar die 1,5 meter economie zal blijven. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, ik zei net al, dat bij mij alle karretjes in gebruik zijn, hebben wij eigenlijk alleen maar met Kerst en in een heel druk weekend in het voorjaar, bijvoorbeeld met Pinksteren, als er en toerisme zit en onze lokale gasten en klanten uit Baarle. En ook nog een aantal Belgische klanten, ook van over de grens. Mm-hmm. Dus niet het Baarle-Hertogse, maar met name ook Ravels en Wilde en Poppel, waar best wel veel klanten van ons vandaan komen. Ja, dan hebben wij eigenlijk maar een paar incidentmomenten dat al mijn karretjes op zijn. Dus uiteindelijk is dat in een winkel van onze omvang is dat wat makkelijker te realiseren dan, ik begreep dat Richard Keller vanavond ook nog aanschuift. Mm-hmm. En zo'n klein café, dat lijkt me een grotere uitdaging dan bij ons. Wij hebben een aantal plekken. En natuurlijk heb je in iedere winkel of in iedere ruimte heb je een aantal bottlenecks. Wij hebben dat ook op de groente. Is gewoon best lastig om daar, en dus vragen we begrip ook van klanten. Daar hebben we juist bewust ook inrichtingsverkeer aangebracht. Dat je en met 2 gangen erin en met 1 gang daar eventueel weer uit. Mm-hmm. Je hebt ergens in die winkel altijd een paar plekken. Ja, waar, of bij de kassa bijvoorbeeld. Ja, daar hebben we nu extra schermen opgehangen. Om ook de gasten tussen kassa 1 en kassa 2 wat makkelijker dat ze
laten passeren,
wat makkelijker kunnen laten passeren.
En dat zal ook gaan blijven voor de toekomst.
Nou ja, als je het nieuws moet geloven, dan blijven wij voorlopig in die 1,5 meter economie zitten. Dus zolang dat
vaccin is.
Ja, zolang dat is, zal dat denk ik zo blijven wel. Ja.
Misschien een slotvraag, ook een beetje gelet op de tijd. Wat heeft het met jouzelf als ondernemer gedaan? Dat is toch weer, ja, voor iedereen, maar ook zeker voor jou. En ook in die 10 jaar. Maar misschien ook als je de hele periode daarvoor bekijkt. Een unieke ervaring. Wat doet het met jouzelf? En zit er ergens ook nog een positieve kant aan van deze crisis?
Ik denk dat never waste a good crisis, zoals Churchill en Churchill's in woorden volgens mij. Maar de positieve kant is dat je, wat mij heel erg opvalt, is de flexibiliteit van toch ook deels van mezelf, maar vooral van mijn mensen. Die daar toch in één keer ook mee geconfronteerd worden dat wij 1/3 minder klanten over de vloer hadden. En dus ook dito minder omzet draaien. Mm-hmm. En dan hebben wij best een grote winkel, maar uiteindelijk ook een hele grote organisatie daaromheen. En dat toch we met al onze mensen dat gelukt is om dat op te vangen en te absorberen. Ja. En toch iedereen ook gewoon aan het werk te houden. En dat iedereen daar zijn steentje aan bijgedragen heeft door zichzelf daar flexibel in op te stellen. En dat is voor mij wel een positief iets. Ik denk van even rek, ook dat kun je dus. Ja. Hè? Die veerkracht zit dus in ons mensen in. Ja, ik zelf vind het best lastig in de zin van de afstand die je toch ook moet pakken. De afstand die je ook moet houden richting familieleden. Mijn ouders en mijn schoonouders zijn ook niet meer van de jongste. Dus het is natuurlijk wel zo. In een supermarkt, wij zitten natuurlijk wel een beetje in de line of fire. Wij hebben etterlijke duizenden mensen per dag, of per week bedoel ik, over de vloer. Dus als je het over mogelijke veelvuldige contactmomenten hebt, dan loop je bij ons meer dat risico dan dat je thuis zit te werken op je zolderkamertje.
Mm-hmm. Ja. Ja.
En dus hebben wij onszelf ook afgeschermd van de familie thuis. Ja. Dat is persoonlijk wel iets.
Duizenden mensen ontmoet dagelijks en je eigen familie niet kunt bezoeken.
Nou, juist niet. Omdat je wil juist die afstand dan ook. Hey, ik wil ze niet besmetten. Ik bedoel, daar wil je niet op je geweten hebben, denk ik. Ja.
We vragen ook altijd aan onze gasten om een favoriet nummer te spelen. Je moet het niet zelf spelen, Bart, maar we draaien het voor jou. Jij koos een nummer van Metallica, grote fan.
Ja, redelijk grote fan, ja. Eigenlijk van het hardere werk, maar ik wist eigenlijk niet of dat geschikt was voor deze omroep, dus ik heb een wat rustiger nummer uitgekozen.
Ja, welk nummer heb je gekozen? Het speelt trouwens al op de achtergrond. Ja,
Nothing Else Matters heb ik uitgekozen. Ja.
Misschien wel symbolisch ook in deze corona.
Een beetje symbolisch voor deze tijd.
Ja. Wat vind je zo goed aan Metallica?
Wat vind ik zo goed aan Metallica? Ik vind ze muzikaal heel strak. Ja. En dat fantastische shows live.
We gaan er naar luisteren. Geweldig.
We gaan er naar luisteren. Dankjewel voor je komst.
Dank je.
myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my
Welkom in Te Gast bij de lokale Omroep Baarle. We maken vandaag een special over ondernemers en hoe zij de coronatijd beleven en doorkomen. Nelly, welkom. Nelly Jacobs-Peters, daarmee hebben we het genoegen. Jij bent de oudste ondernemster van Baarle en het is niet netjes om een dame naar haar leeftijd te vragen, maar wilde jij die genoemd hebben?
Oh, dat mag wel hoor.
Ja.
Moet ik het zeggen?
Nou, ik heb het opgezocht, dus zal ik het zeggen dan. Jij bent van 1926, dus dan kunnen de mensen zelf uitrekenen hoe oud jij bent. Hè?
Oh ja, dan moeten ze een telmachine hebben.
Ja, dat klopt nog ook. Hè? En jij hebt nog steeds Café Nova aan de Molenstraat in Baarle-Hertog. In welk jaar ben je dat café begonnen?
In 1953, 12 februari.
Ja, en dat is dus, heb ik uitgerekend, 67 jaar. Ja, de laatste jaren, zeg maar, is het Café Nova elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open. Dus volgens mij sinds je 65 bent geworden of zo, hè? Of 70?
80.
80, ja, oh ja. Toen dacht jij van, het is genoeg elke dag open en doen een paar dagjes minder. Er is bij jou in het café een biljartclub. De mensen komen kaarten. Op zondag komen de wielergasten van de Tourmalet koffie drinken na de rit. En vanuit de wijde omgeving kennen mensen jou en komen ze naar jouw café waar het altijd gezellig is en waar jij zelf nog steeds de pinten tapt. Jij hebt 4 zonen en die springen af en toe bij als er een feestje is of extra drukte, bijvoorbeeld met carnaval. Maar in de regel doe jij jouw café zelf, hè?
Ja, zeker. Dat doe ik zelf dan, ja. Als die druk is, kan ik het zelf nog.
Ja. En toen kwamen de berichten van corona, eerst uit China en toen ook in België. De lockdown, heb ik even opgezocht, begon in België op 18 maart. Dat was iets eerder dan in Nederland. De grenzen gingen dicht. Hoe kwam dat nieuws bij jou binnen van die maatregelen?
Als een blok op mijn hoofd.
Ja.
Ja.
Ja. Hadden jij het
nooit verwacht. En heel de wereld dat ze moeten doen. Hè?
Is nog nooit gebeurd, denk ik, in de geschiedenis van het café.
Dat is nog nooit gebeurd, nee. In al die jaren dat ik café houd, heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee. En hadden jij een brief van de burgemeester gekregen? Of volgde jij de ontwikkeling op televisie? Of hoe volgde jij die...
Ik kijk wel op televisie, maar ik heb een brief van de burgemeester gekregen en die hangt aan de voordeur. Die moesten we ophangen.
En dat betekende dat het café ook op 18 maart dicht is gegaan?
Ja, vrijdag heb ik in de vooravond nog gedaan en om 12 uur heb ik gesloten.
En sindsdien geen klant meer binnen gehad?
Geen klant meer binnen gehad.
Nee. Nee. En wat betekent...
Ze bellen wel naar mij hoe dat met mij is. En hoe dat ik nog, toch zeker nog wel open doe, vragen ze.
Ja, ja, ja. Ja, dat wou ik ook vragen. Want wat betekent dat voor jou nou persoonlijk? Je ziet weinig mensen, denk ik, hè?
Dat doe ik hier veel. Heel zeer.
Ja.
Ja. Ik, die dagen dat ik niet open zijn, daar ben ik dan gewend. En dat is fijn, want dat kan ik allemaal niet meer aan.
Dan kun je lekker uitrusten.
Dan kan ik rusten, ja, opwerken. Ja. En, die dagen dat ik open ga, dan ben ik heel blij dat ik weer open kan doen.
Ja.
En dat ik weer klanten zie en dat ik kan praten, dat ik niet alleen ben. Ik hoef niet veel te praten, maar ik kan luisteren, dat is ook al goed.
Ja, jij geniet er wel van, NL.
Ik hou heel graag café.
Ja, en dan vroeg ik aan jou al toen ik opbelde om de afspraak te maken voor het interview. Je gaat toch wel weer open, of niet? Want dat vragen heel veel mensen aan jou, denk ik, hè?
Dat vragen de veel als ze bellen, ja.
Ja.
En ze bellen van Tilburg, van Dongen, van de Nijlen, van overal.
Ja, en wat zei jij dan tegen de mensen?
Ik koop het bij gezond en leven, doe ik terug open. Net als verdien.
Ja. Heb je er al iets van gehoord? Want gisteren toen ik jou belde, was jij tv aan het kijken om te volgen ook wat de minister weer zegt, de eerste minister van België. Is er al zicht op dat je open mag binnenkort?
Daar zijn ze wel mee bezig en ze denken, weet ik al niet meer, wanneer ging het open, Carlo? Oh, dus dat hebben ze nog niet vast beslist.
Nee. Maar als ze nou...
Ze zijn daar aan het onderhandelen en dan komt er de achtste, geloof ik.
Wordt dat bekendgemaakt, hè?
Ja, ja.
Ja, dat dacht ik ook. Maar bijvoorbeeld als mensen bij jou in het café op 1,5 meter afstand moeten zitten, kan dat wel? Want het is niet zo groot, hè?
Dan kun je er een stuk ver binnen.
Ja, ja. Maar jij zit al van biljarten kan nog wel, kaarten niet, want dan zitten ze dicht bij elkaar.
Ze zitten dicht bij elkaar, maar biljarten, dat zou wel gaan.
Ja, een terras zeg jij ook
en
niet,
en dan kan ze ook in het zoltje zetten, of kan ze hier achter op de... Als het niet regent op de plot zetten, ook nog, hè?
Hij had er nog een extra terras erbij. Je hebt allemaal goede plannen.
Ja, maar
dat
als de terras in de single dicht gaat, opengooien,
ja.
Dat ze daar de straat afsluiten.
Ja, dan zouden jij ook op straat een terras neer kunnen zetten.
Dan kunnen ze niet door de Mullestraat. Dus dan kunnen ze langs de apotheek door omleiden. Dan kunnen ze bij mij nog op straat, hè?
Ja, ja, dat is een goed idee.
Dat moet toch hetzelfde zijn dan,
je hebt er al over nagedacht, ja, dat hoor ik wel. Ja.
Ja, ja, ik heb er zeker over nagedacht. Want ik wil mijn klanten nog wel zien.
Ja, dat denk ik ook, ja.
En hebben veel... Ik mis die veel te erg.
Ja, hebben veel reacties of kaarten gehad van de mensen zo?
Ja, het andere zal tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
10 kaarten, mooi. En bellen ze wel geregeld op ook?
Ja, heel ze belden. Ad Jakkers belt elke week en Henk Goers belt. En dan belden ze veel.
Nou, dat is fijn dat ze jou niet vergeten, Nel. Ja,
van Tilburg bellen ze nog wel, hè?
Ja, hartstikke mooi.
Ja.
Ja, ja. Nou, ik ben blij...
Dat ze me toch wel een beetje waarderen nog, hè?
Jazeker. Ik ben blij dat ze goed met jou gaat, Nel. En dat je nog plannen maakt voor de toekomst.
Ja. Ik wil 100 jaar worden. Nee, dat weet je toch?
Nou, dan hoop ik dat ik dat ook nog mee mag maken. En heb nog een laatste vraag. En ik denk dat ik de antwoord al weet. Die stellen we tegenwoordig aan al onze gasten. Is er een plaatje waar voor jou heel speciaal is en waar we na dit interview voor jou mogen draaien?
Oh, ik heb plekjes zat, hè. In het kleine café aan de haven.
Ja, dat dacht ik al. Dat is jouw lievelingsplaatje, denk ik.
Dat is mijn lievelingsplaatje.
Dat denk ik, ja.
Mijn carnaval of zo, dat zing je altijd nog mee, hè?
Ja, ja, ja. En ik denk ook altijd, als ik het liedje hoor, moet ik altijd aan jouw café denken. Het is wel niet aan de haven, maar het is toch wel...
Nee, en dan zongen ze vroeger, toen ze vroeger bij mij kwamen, de fietsclub en zo allemaal. Die zongen altijd, ik heb het in mijn keel gekregen.
Ja, ik hoor het.
Die zongen allemaal Café Disconella.
Ja, ja.
En dat remt ook, hè?
Ja, ja, ja. Ja, nou, hartstikke mooi. We gaan na het interview straks het plaatje draaien. Het kleine café aan de haven. Heel hartelijk bedankt, Nel, dat jij even tijd voor ons vrij woudt maken. En woudt vertellen over jouw plannen die je nog hebt. En hoe de coronacrisis bij jou is binnengekomen. En ik hoop als er nog eens nieuws is. Of als we weer eens een onderwerp hebben waar jou aanspreekt. Dat we jou weer mogen bellen.
Dat weet ik wel. Als het zo gooi net als deze, dan kan ik dat wel.
Nou, hartstikke goed. Ik vind dat je het prima hebt gedaan.
Ik vind het wel fijn dat jij nog aan mij denkt.
Ja, iedereen denkt aan jou, Nel. Ik denk niet dat ze jou licht zullen vergeten. Goed. Bedankt voor het interview, hè?
Heel leuk, hoor.
Ja, dankjewel.
Ja, dag.
De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper, de voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, een pilsje dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water, ja, het is daar een heel goed café.
daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café.
Voilà, het favoriete nummer van Nel van Café Nova, Pierre Karner of vader Abraham en het kleine café aan de haven. Ondertussen is hier bij ons aan tafel mee aangeschoven Jacques Hagen van de Stichting Ondernemen Baarle. Goedenavond, Jacques.
Goedenavond.
Hallo, welkom in de studio hier bij de lokale omroep. Voor de mensen die het niet mochten weten, wat voor stichting is de Stichting Ondernemen Baarle? Wat doen jullie?
De Stichting Ondernemen Baarle is in het leven geroepen 16, 17 jaar geleden door de toenmalige beide burgemeesters met als doel de ondernemersvereniging van Baarle-Hertog, welke helemaal in het slop zat, de ondernemersvereniging van Baarle-Nassau, welke in het slop zat, de VVV, wat failliet was op dat moment, en nog een heel hoop andere zaken als een kerststal en weet ik wat allemaal, om dat onder één paraplu te brengen en één bestuurder boven te zetten. En proberen de zaak recht te trekken. En toen dat gebeurd was, toen hebben ze mij gevraagd om als voorzitter daar aan die kaart te gaan trekken.
Ja, ben jij lang voorzitter van de stichting?
Vanaf dat moment, 17 jaar denk ik of zo.
Van in het begin eigenlijk?
Ja, van het begin af aan.
Ja. En was je toen zelf ook ondernemer?
Ik was toen ondernemer.
Ja.
Nog steeds denk ik?
Ja, ja, maar nu een beetje meer aan de zijkant dan op dat moment.
Hoeveel jaren ben jij ondernemer geweest in Baal?
Ja, ik was 25 jaar oud toen en ik word dit jaar 65, dus 40 jaar geleden ben ik begonnen.
En wat heb je allemaal gedaan?
Ik ben eerst begonnen met de Linnenboom. Dat was toen een klein kroegje op de hoek, wat ik een feestzalencentrum van gemaakt heb. Toen heb ik een blokker, de blokker in Baarle-Nassau, heb ik opgezet toen. De Shell tankstation, wat projectontwikkeling, het Vinkshof en zulke dingen. Maar daar vooral eigenlijk mijn hoofdmotor is altijd geweest vanaf 1990 zeker, Hagen Fire Training Products. Hè. Dus wij bouwden oefen- en trainingscentrums over de hele wereld, waarvan het laatste in Zuid-Korea, maar Shanghai, Amerika, ja, heel wereldwijd.
Je bent een echte globetrotter dan.
Ja. 7 februari zat ik nog in China, dus, maar ik heb geen corona meegenomen.
Net voor de lockdown daar dan?
Ja, nee, de lockdown was toen in Wuhan al bezig.
Ja, die was, ja, ja.
En Wim, voor jouw beeldvorming, je bent nogal een cultuurliefhebber. Ja? Jacques was ook nog mede-oprichter van de toenmalige BBE. Dat is al lang geleden, de bijzonder Baarlese eenheid. En die wisten ook nog wel eens groepen naar Baal te halen die toen al van wereldfaam waren.
De police en zulke dingen.
De police hier in Baarle.
10 years later. 10 years after, 10 years later. Ja. En,
okay. Is Metallica hier ook ooit geweest?
Nee.
Bekende band van Bart?
Nee. En Golden Earring in het voorprogramma. Hè?
Dus, ja, misschien wel.
Golden Earring verschillende keren. Ja.
Maar je kiest straks ook een nummer, maar ik ga er nog niet op vooruit lopen. Je mag het nog niet zeggen, maar is die band in Baren?
Die is nooit hier geweest, maar ik ben wel al verschillende keren gaan kijken. Ja. Dat vind ik ook altijd nog steeds een... Ja.
Nou, ja. Maar dat is voor straks. Dat is het einde van het gesprek. Ja,
ja, want... Jij bent hier vanwege het C-woord, hè, om het zo maar te zeggen, de coronacrisis. En we hebben hier nog niet zo heel lang geleden, dus een aantal weken geleden, met de beide burgemeesters ook gesproken over de maatregelen, de verschillende maatregelen in beide landen. En jij vertegenwoordigt eigenlijk ook een behoorlijk aantal ondernemers in onze tweelingdorp. Hoe is dit jullie vergaan en welke rol heb je hier? Hoe heb je dat ondergaan en ondervonden en welke functie heeft het stop hier nog in gehad?
Nou kijk, het stop kan niet heel veel meer doen als de regelgeving volgen in beide landen. Dat hebben we dan ook altijd gedaan. We hebben consequent elke week een nieuwsbrief uitgebracht naar alle ondernemers, waarin dat we zoveel mogelijk de regelgeving van de beide landen, of ja, de upgrades, laat ik maar zeggen, verzameld hebben en daarmee de ondernemers zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk volop wat nadenken en voorbereiden. Want het gaat heel moeizaam van ja, hoe dat we uit deze lockdown gaan komen. Hè, en hoe dat we de mensen kunnen gaan binden aan Baarle.
Mm-hmm. Maar is het niet moeilijk geweest? Want de maatregelen in België en Nederland zijn op sommige momenten of op sommige vlakken wel echt verschillend natuurlijk.
Ja, dat is zeker als dan het beleid, het lokale beleid, ook niet altijd 100% duidelijk is. Wordt natuurlijk helemaal moeilijk. Maar van de andere kant, kijk, als Barenaren zijn we natuurlijk hier al wat gewend. Hè. We hebben een varkenspest gehad, we hebben een mond- en klauwzeer gehad. We hebben al heel dikwijls meegemaakt dat een aantal zaken in Nederland niet mogen en in het andere land wel mogen. Dus ja, dat is ook denk ik een beetje de kracht en de sterkte van dit dorp. En ja, soms is het heel vervelend dat bepaalde, zoals in dit geval, de winkels in België dicht moesten en in Nederland open mochten blijven. Maar ja, er zijn zoveel van die zaken die constant hier spelen en waar wij mee moeten handelen en leven. Ik denk dat de ondernemers die hier, de echte ondernemers die hier zitten, dat ook wel een klein beetje gewend zijn. Het is natuurlijk vervelend, maar wel, ja, wel gewend. Kijk, als je alleen naar de tankstations kijkt, hè, vandaag loopt alles aan de Nederlandse kant, want het is daar goedkoper. En dan ga je daarop ondernemen en daarop komt er een of andere... Ik wou bijna zeggen, maar lood in Den Haag, die dan vindt dat er een kwartje bij moet. Mm-hmm. En dan vliegt alles weer aan de andere kant. Ja. En ik heb het nu over dingen, maar dan denk ik van sigaretten, denk van het vuurwerk. Er zijn natuurlijk heel veel van die voorbeelden die het in Baarle eigenlijk wel interessant maken om te ondernemen. Niet altijd gemakkelijk.
Nee, maar je zag ook wel, denk ik, in tv-journaals en in kranten, las je ook wel reacties van mensen, van klanten, die sommige maatregelen natuurlijk gewoon niet snappen. Want de ene winkel waar je naartoe gaat, die is open en vlak ernaast mag je niet binnen. Of het beruchte of het bekende verhaal van zelfs in het midden van de winkel, waar een lint gespannen werd en zo. Dus voor de klant is het toch niet zo makkelijk, denk ik altijd.
Nee, niet gemakkelijk, maar dat is wel heel goede reclame voor onze gemeente. Want dat typeert dus heel duidelijk, en zeker in België. Mm-hmm. Want kijk, de Belgen kennen natuurlijk Hertog Baarle-Nassau bijna niet, terwijl het in Nederland overal bekend is. En dit was natuurlijk, dit symboliseerde wel heel erg duidelijk het verschil in onze beide gemeentes.
Ja. Er zijn heel veel tv-ploegen hier ondertussen ook al geweest. Hè? CNN, de VRT, de Nederlandse zenders, noem het maar op. Vind je dit nu, die extra aandacht, vind je dat vanuit als voorzitter vanuit de stop net interessant? Of eerder nu in deze tijd toch iets vervelender?
Nou, nee, slechte reclame is ook reclame. Dat slaat niet helemaal hierop. Maar kijk, de reclame die op dit moment wereldwijd uitgezonden wordt, voor Baarle, om het zo maar uit te drukken, is natuurlijk alleen maar heel positief. Er blijft altijd iets hangen. Kijk, op dit moment zijn de mensen allemaal nog in een slechte moed. Hè. We zijn nog steeds tegen die berg aan het opkruipen. Mm-hmm. En ja, iedereen wacht op het moment dat we boven op die berg zijn en dat het allemaal weer beter gaat worden. En ja, mensen zijn met de gedachte natuurlijk allemaal ergens anders. Maar dat blijft natuurlijk wel hangen. Hè. Het blijft wel hangen van, wat was dat speciale dorp weer? Mm-hmm. En ik weet zeker dat vroeg of laat zijn revenue gaat afwerpen.
Ja, en dat is op die zin ook wel een ander geluid als wat we van de beide burgemeesters hoorden. Mm-hmm. Want die deden denk ik heel goed hun best om aan te geven dat de verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot waren. Maar zeker vanuit toeristisch oogpunt denk ik, hè, dat is ook wat je zegt, de eigenheid van dit dorp, dit tweelingdorp, zit hem nou juist dat er wel verschillen zijn.
Ja, ik zeg het 100.000 keer. We hebben de meest unieke situatie, het meest unieke dorp. Ik heb er al heel dikwijls presentaties over gegeven van de hele wereld. Mm-hmm. Maar de grote kracht van ons is ook onze grote zwakte. Onze grote zwakte is dat we twee gemeentebesturen hebben. En ik denk niet dat ik er op dit moment doekjes om hoef te draaien. Want u zei net dat we bij de burgemeester hier zaten. Mm-hmm. Ik was blij te horen. Want over het algemeen gaan het, de beide colleges, en dat is geen geheim, dat werd vanmorgen nog een keer bevestigd, gaan rollend over de straat. En dat is natuurlijk heel vervelend. En zeker in deze coronatijd. Terwijl we elkaar zo hard nodig hebben. En op dit moment alle middelen moeten aanwenden die we hebben om Baarle lokaal terug op de kaart te zetten. Is het gewoon heel vervelend dat beide colleges niet met elkaar praten. En ja, het is misschien niet leuk om het te vertellen, maar ik vind het wel heel erg vervelend op dit moment. Mm-hmm. En we hebben daar op dit moment heel veel last van.
Mm-hmm. Je hebt last van in de zin van dat er op andere manieren gecommuniceerd wordt naar jullie?
Er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. En dat is gewoon heel vervelend als je dus naar onze buurdorp gaat kijken. Wat daar allemaal gebeurd is op initiatief van de gemeentes. Mm-hmm. En ja, ik moet zeggen, Baarle Nassau, we hebben vanmorgen daar een heel lang gesprek over gehad. Die doet op dit moment alles aan om dan maar zelf, als gemeente Baarle Nassau, verandering in te gaan brengen. Mm-hmm. Maar ja, Baarle Hertog sluit niet aan. Die zijn al 2,5 maand niet te bereiken. Misschien dat de computer kapot is en ook digitaal niet kan gewerkt worden. Ik weet niet wat het is, maar het is natuurlijk wel heel triestig. Mm-hmm. Het is echt heel triestig voor ons in Baarle.
Je bent eigenlijk een warm pleidooi aan het houden om dat wel te veranderen, denk ik. Hè?
Ja, maar ja, kijk, de Baarle Hertog heeft al de stekker eruit getrokken. Hè? We hebben 8 jaar geleden hebben wij gevochten voor een ondernemersfonds. Mm-hmm. Hè? Dat alle ondernemers een vaste bijdrage gingen betalen. Een verplichte bijdrage gingen betalen. Nou, dat is ons gelukt. Hè. Daar hebben we ook draagvlak voor gecreëerd. Daar hebben we heel hard aan gewerkt. En Baarle Hertog heeft daar gewoon de stekker uitgetrokken. Dus dat betekent dus dat Baarle Nassau nu wel doorgaat, gelukkig met het hele systeem. Maar ja, wat er aan de kant van Hertog gaat gebeuren, dat weet niemand. En ja, wij zitten op dit moment bijna wekelijks bij elkaar als bestuur van hoe gaan wij dit oplossen? Want, ja, want op dat moment is het natuurlijk weer één gemeente. Hè? Als je morgen kerstversiering gaat hangen, dan kun je moeilijk zeggen van oké, hier, dit is een Belgische winkel, hier mag geen kerstversiering komen, daar moet hij wel komen, daar moet hij niet komen. Ja. Dat is allemaal negatieve energie. En negatieve energie kost 8 keer zoveel als positieve energie, hebben ze mij ooit geleerd. Mm-hmm. En dat willen we op dit moment niet. We willen alleen maar positief denken en samenwerken met iedereen, alle hens aan dek. Mm-hmm. En proberen uit die lockdown te komen.
Heb je dan in de verenigingen, of in de stichting Ondernemend Baarle, ook voldoende Belgische leden?
Natuurlijk, elke ondernemer is tot de dag van vandaag van Baarle is lid geweest, betaalde zijn bijdrage. Mm-hmm. En die gelden die kwamen dus, die hadden eigenlijk ons te goede moeten komen.
Ja, dus het was eigenlijk een systeem waarbij iedereen automatisch verplicht was ook om af te dragen in het algemeen belang.
Ja. Maar dat is dus niet alleen in Baarle. Er zijn ondertussen honderden gemeenten in Nederland die dat doen op die manier. En ook in België.
Hmm. Ja. Is dat jouw grootste zorg, ook als ondernemer, maar ook als voorzitter van de stichting, de samenwerking tussen de beide Baarles? Of zijn er, want dat is iets natuurlijk wat eigenlijk nog los zou staan, en maar nu wel extra gevoeld wordt, begrijp ik, van corona. Als je kijkt naar het ontwaken weer uit de lockdown, of het ontsnappen, of hoe moeten we het zeggen. Hmm. Wat is dan jouw grootste zorg?
Ja, wat mijn allergrootste zorg is, dat is natuurlijk de kracht van de ondernemers. En kracht, dan bedoel ik financiële kracht. En ook meer, natuurlijk veel meer zaken, maar ook vooral financiële kracht. Hè? Want ja, ik hoef denk ik jou met die andere pet op niet uit te leggen hoe de situatie erbij staat. En zeker niet in een dorp als Baarle Nassau. Baarle Hertog wel al heel lang gevochten wordt om Baarle Nassau, Baarle Hertog gaat natuurlijk al langer minder goed als het ooit gegaan heeft. Dat betekent ook dat veel ondernemers toch redelijk verzwakt zijn. En ja, ik hou mijn hart vast hoe de situatie over een paar maanden uitziet. Ik hoop dat dat iedereen dit gaat overleven. En we zullen ook alles aan doen om daar aan mee te helpen. Mm-hmm. Maar dat is wel mijn grote zorg, ja.
Dat er geen extra open plekken vallen.
Ja, exact. Ja. De leegstand is natuurlijk, vooral aan de Belgische kant, is natuurlijk al heel groot. En als het nog erger zou worden, ja, dat zou natuurlijk een drama zijn.
En denk je dat de maatregelen die de Nederlandse en Belgische overheid nemen voor ondernemers, dat die helpen, dat die ertoe bijdragen? Denk aan de premies, de vergoedingen als je moet sluiten enzovoort.
Ik denk, natuurlijk zullen die helpen. Ik denk ook dat we beide landen moeten loven hoe dat ze opgetreden hebben, hoe snel dat ze ook geacteerd hebben. Mm-hmm. Maar ja, kijk, er wordt natuurlijk allemaal uitstel verleend. Maar uitstel is geen afstel. Mm-hmm. En dat is dan ook, ik sprak vanmorgen een heel groot ondernemer. gelukkig niet in ons dorp, die dus echt aan het overwegen was om de handdoek in de ring te gooien. En dat was ook toch best een heel mooi bedrijf, maar ja, die zegt precies hetzelfde. Want laten we vooropstellen, zeker naar de horeca toe, maar ook in elke winkel, het is morgen niet opgelost, hè? Als morgen alles toch open gaat en die anderhalve meter economie, waar het zojuist ook al over ging, die heeft vergaande gevolgen. Ja. Hoe moet een bruin café op de hoek van de straat, hoe kan die in godsnaam gaan werken met een anderhalve meter distancie policy? Dat gaat ontzettend veel gevolgen krijgen. Ook in de winkels. Ik merk het aan mijn eigen vrouw, die heel graag winkelt. Nou, de laatste maanden, nu de winkels toch open zijn, geeft er helemaal niks meer om. Het is niet meer gezellig. En ja, gezelligheid is toch ook een heel belangrijk aspect in het hele verhaal. Dus ik vraag me af, ja, wanneer zich dit terug gaat normaliseren. Ja, u zei van straks al, als het vaccin er is. Maar ja, dat gaat nog minimaal een jaar duren.
Is het er, zeg maar, je bent een positief ingesteld mens. Hè? We eindigden met zorgen, dus dat is een beetje paradoxaal. Maar,
ja, dat...
maar van nature wel een positief ingesteld mens, ook als ondernemer. Zit er ergens ook een positieve kant aan deze corona-ellende?
Ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk een heel nieuwe ondernemers die nu opstaan en de kansen zien. Want ja, elke bedreiging biedt kansen. Dat is ook heel duidelijk. En het is natuurlijk de echte ondernemers die gaan zich nu onderscheiden en gaan zoeken naar die kansen. En er zijn natuurlijk ook heel veel kansen. Laten we dat daarvoor opstellen. Alleen ja, die kansen zoeken en dat kost energie en tijd. En ja, daar moeten we aan gaan werken. En ik denk ook inderdaad, je zegt het zelf, positieve ingesteldheid. Normaal gesproken ben ik altijd heel positief. Ik denk ook dat we dit heel positief moeten gaan benaderen. En ik weet zeker dat er kansen zijn en dat er nog volop toekomst is voor ons unieke dorp. Alleen, we zullen nu eindelijk eens een keer al die handen samen in elkaar moeten slaan en samen gaan trekken aan die kar en zorgen dat we die meest unieke situatie hier in het bijzonder dorpje gaan uitnutten, waardoor dat we dus een massa meer toeristen gaan krijgen in de toekomst, waardoor ja, in principe gewoon elk ondernemer weer kan overleven en ook weer een hoop nieuwe ondernemers kunnen opstarten.
Ja, dat is misschien wel een hele mooie oproep en afsluiting. Misschien nog heel even naar het, voordat we naar een van onze jongste ondernemers in het dorp gaan, die wel bereikbaar is, hebben we net begrepen.
Mooi.
De muziekkeuze.
Ja, we hadden het er al een beetje over. Je hebt toen je concerten organiseerde of mee organiseerde, die band niet naar hier kunnen halen. Ja. Maar dat zijn de Simple Minds, Jacques. Waarom heb je een nummer van de Simple Minds gekozen?
Ja, waarom? Dat is al... toen ik 18 jaar was, was ik daar al fan van. En toen we denken terug aan de tijd van de Bonte Os. Dat is lang voor uw tijd waarschijnlijk, maar ik zie Johanna Lacher, die kent dat nog. Ja, dat was dat toen een van de topnummers. En ja, dat is gewoon blijven hangen.
Ja,
ik ben een paar keer naar een concert geweest in Brussel en zo. Dus ja. Iets bijzonders.
Okay.
Samen met U2. Ja. Maar ik mocht maar één nummer vragen.
Dus. Ja, je mocht maar één nummer vragen, helaas. Maar je hebt wel een goede gekozen van de Simple Minds. Okay. Dankjewel, Jacques, voor het gesprek.
Dankjewel.
Succes.
Inside and out and love strange soon.
Ja, en op het einde van het programma hebben we nog een telefonisch interview. Daarstraks sprak Jannie met Nel van Café Nova, wat de oudste cafébazin van Baarlem, maar misschien wel van heel de Benelux. En momenteel hebben we, denk ik, de jongste cafébaas aan de lijn, Richard van de Pomp. Goedenavond.
Goedenavond. Ik weet niet of uw statistieken kloppen, maar ik denk het wel, hoor.
Ja? Ben jij de jongste? Nee. Denk je het wel?
Ja, volgens mij wel. Denk het wel, ja.
Richard is 26?
Ja, 27 geworden. 27.
Nel vertelde dat ze 67 jaar cafébazin was. Ja, dat zal jij zeker niet zijn natuurlijk, maar ben jij misschien wel 67 maanden cafébaas al? Of 67 weken of zo?
Ja, zoiets denk ik. Ja. Anderhalf jaar, bijna 2 jaar.
Oké, dat is toch wel 67 weken, ja. Mooi bruggetje hier in het programma.
Maar hoe is het met jou, hoe is het met jou, Richard? Want we zien daar prachtige meubels buiten de pomp, maar we zien Richard niet.
Nee, ja, ik ben toch regelmatig wel een beetje achter de schermen allemaal bezig geweest. En er zijn wel andere dingetjes die opgelost moeten worden. Het dingetje dat je echt gastheer kan zijn in je eigen café is natuurlijk helemaal weggevallen. Ja, het gaat naar omstandigheden gaat het eigenlijk prima. En we kijken er naar uit dat we 1 juni weer lekker iets van zaakvoering mogen gaan realiseren.
Mm-hmm. Is dit een klein menselijk drama als je zo dicht moet?
Ja, 100%. Wat dat betreft ben ik heel... Ben ik positief ingestemd onder het motto van ik ga deze crisis 1 keer in mijn leven meemaken en de 2e keer wil ik eigenlijk dan gooi je bijna de handdoek in de ring. Dat is negatief, maar ik bedoel te zeggen dat ik hier echt ondernemer van ben geworden, denk ik wel, ja.
Nu, binnenkort mogen jullie terug open. Hè, de Nederlandse horecazaken mogen toch alvast open. In België wordt het wellicht volgende week bekendgemaakt, als de vooruitzichten kloppen. Wat heeft dat voor jou en het café voor gevolgen, die nieuwe opening? Want je hebt zo de 1,5 meter samenleving, zoals het nu al wat genoemd wordt, om alles coronaproof te maken. Wat betekent dat voor jou concreet voor je café?
Nou ja, dat betekent dat ik iets van 20% van mijn klantitie kan ontvangen. Op dit moment waar ik voor gekozen heb, is nu om wat exclusieve tafels te verhuren, te laten reserveren. Die reserveringen lopen super, want ik had heel veel vaste borrelgroep, heel veel vaste klanditie zitten. En die willen allemaal nu een plekje hebben. Maar,
en hoe gaat het dan, Richard? Richard, hoe gaat het dan in de praktijk? Want stel je voor, ik wil op zaterdagmiddag iets komen drinken bij jou met nog 2 vrienden. En dan bel ik jou op en dan zeg ik, is er ruimte tussen 2 en 3? En dan, of hoe werkt dat?
Nou ja, ik ben ondertussen zo ver en je kijkt natuurlijk in eerste instantie kijk je van wat kan ik aan. En dat is 16 man op het terras en dat betekent ook zoiets van 16 man binnen, zo plus minus. Ik ben zo ver dat de weekenden al helemaal volgepland zijn. Zowel door, ik heb 4 tafels van 4 staan en waarop gerealiseerd kan worden dat je 1,5 meter van elkaar staat. Dus er zijn hele lange tafels gemaakt met... daarin ijsbakken verwerkt en nog een staantafel eraan. Dus dat is bijna een boot, zo zeg ik het altijd. En daar kan je op 1,5 meter van elkaar zitten. Maar zo als passant aanlopen en om 9 uur op de bank zitten en denk ik heb zin om een pilsje te gaan halen bij de pomp, dat kan ik zeker nog niet realiseren.
Dus je moet echt reserveren en zeggen van ik kom van 2 tot 4 langs.
Ja.
Met veel dorst.
Ja. Je probeert voor iedereen wel iets van een platform te creëren. Maar wat je wel veel ziet is natuurlijk... Mensen beseffen zich wel dat de plek zo schaars is dat als ze dan komen, dat ze dan ook daadwerkelijk wel voor een langere tijd komen. Dat ze niet eventjes snel voor 2 uurtjes binnenspringen. Dus dat ze een hele middag er willen zijn. En dan doe ik dat samen, ja, dus zonder reclame te maken, maar dus samen met Ernst Jansen. Daar woon ik boven en daar heb ik samen een deal mee gemaakt dat er een borrelplank van Ernst komt. Of eventueel zelfs een barbecue gerealiseerd kan worden.
Ja, dus dan sla je eigenlijk met de...
Is dat heel makkelijk, is heel moeilijk hoe dat allemaal precies gaat lopen. En natuurlijk, je doet het allemaal volgens de wetten. En ik wil het aankijken en ik wil het zien en ik wil er weer van leren.
Ja, dat is toch weer de ondernemer die ook weer iets nieuws bedenkt. Is het niet mogelijk, Richard, om het... Nou zit je daar natuurlijk wel, zoals wij dat op zijn bal zeggen, lillijk in een draai. Maar is het niet mogelijk om het terras groter te maken?
Nou, gemeente Baarlem-Nassau heeft daar zeker over meegedacht. En die hebben eigenlijk alle opties opengehouden. Dus daar ook alle credits naar. waar ik echt specifiek voor gekozen heb, Johan, is om het exclusief te maken en omheen. Kijk, bij Dominique heeft Oscar ook, ja, ik noem gewoon de lokale namen op, hè, heeft Oscar ook gezegd van tuurlijk, je bent vrij om daar een tafel of een paar tafels weg te zetten. Maar ik heb zoiets, 4 tafels van 4, dat betekent 16 man en die kunnen allemaal op andere halve meter gerealiseerd worden. En dan is het maar gewoon goed inplannen, goed reserveren. Maar dan is het wel altijd mijn eigen zaakvoering op mijn terras. Daar is waar ik voor gekozen heb.
Ja. Ja. Ik vind het wel knap dat al zoveel mensen gereserveerd hebben. Dat had ik helemaal niet gedacht.
Ja, nou ja, er zijn ook wel stiekem wat dingetjes als, kunnen wij niet elke vrijdagmiddag even een borreltje pakken, weet je wel. Dan gaat dat natuurlijk al snel in de maand juni. Mm-hmm. Dus dan gaat er eigenlijk best snel allemaal die reserveringen, maar ook op de woensdag stiekem al wat dingetjes. En er zijn ook wel wat dagen vrij. Maar ja, ik zie daar heel rooskleurig in. En voor de rest ga ik wel natuurlijk op de dagen dat er niet gereserveerd is, zal ik zeker open zijn na gewone openingstijden. Mm-hmm. Die zijn te vinden op Facebook en op Instagram. En dan ga ik gewoon open zijn met de openingstijden. En dan, ja, wordt het dan te druk. Dan zou ik politieagent moeten gaan spelen. En als volgt moeten gaan handhaven. En mensen teleur moeten gaan stellen. Maar het begrip is er vanuit de bevolking zo. Dat ik me daar geen zorgen over maak.
Mm-hmm. Er staat er heel positief tegenin. Dat is fijn om te horen.
Ja.
Dat is de enige optie, denk ik.
Ja.
Ja, nee, maar het is ook, ik denk ook een aanwinst voor het dorp dat de pomp weer open gaat en goed draait. Hè. Dat gunnen we je allemaal.
Ja.
En een mooie locatie.
Ja, ik heb een fantastische anderhalf jaar. Mijn eerste jaar zaakvoering is echt fantastisch geweest. En dan maakt het ook allemaal wel makkelijker, hè? Met alle zorgmaatregelen die de staat heeft getrokken op financieel gebied, dan maakt het daar allemaal wel wat makkelijker natuurlijk. Dus ik heb niet zo lang in de stress gezeten. Alleen in een sleur kom je op een gegeven moment te zitten van ander ritme. Dat is het enige waar ik echt wat challenging was, zeg maar.
Ja. Maar vanaf volgende week kan je terug wat aan de slag.
De 1 juni gaan we weer lekker een klein bescheiden feestje houden.
Oké, okay. Ja, dat is prima.
Heel veel succes.
Heel veel succes. Dankjewel dat je jou mochten bellen. Veel plezier volgende week.
Eerste is van mij. Eerste en de laatste is van mij.
Oké, dat is prima. We komen af.
Goed zo.
Dankjewel. Joep, dag.
Dag.
Dat is weer.
Ja. Doe ik hem? Zo, en met dit telefoontje van Richard Kellel van Café De Pomp ronden we deze speciale ondernemingsuitzending een beetje af. We begonnen met Bart de Bresser van Jumbo, Jannie belde met Nel van Café Nova en Jacques Hagen van de Stichting Ondernemend Baarle kwam ook bij ons langs in de studio. Marcel zat aan de knoppen, Jannie deed de interviews samen met Johan en met mezelf met Wim Vervoort. Dankjewel om te luisteren, tot volgende week.